Wij mogen bidden. Er is veel gebeurd. Er was een verkiezing in Amerika. Er gebeurt zoveel in de wereld. En ik hou me altijd vast aan Jesaja 6. En in Jesaja 6, daar lees je dat een grote koning, een belangrijke koning, stierf. En Jesaja was jong. En hij vroeg zich misschien, hoe ziet de toekomst uit? En toen zag hij, de hemel ging open en hij zag God zitten op de troon. Dus wie het land regeert, of wat, dat maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit. God zit op de troon. Hij regeert. Hij heeft de wereld in zijn hand. En of het nou Nederland is, of aan de andere kant hebben zendeling Petra Zuidema is aan de andere kant van de wereld. God houdt het allemaal vast. God heeft de wereld vast. En het mooie van God is dat hij dus niet alleen maar de grote God is die de wereld in zijn hand heeft. Hij is ook zo betrokken met deze voor hem relatief kleine wereld. En God is mens geworden en heeft onder ons geleefd. Nou, moet ik even wat voor de duidelijkheid zeggen. Ik hou ervan om over het nieuwe verbond te preken. Dat vind ik heel, heel mooi. Verbond en testament wordt in de Bijbel vaak als hetzelfde woord gebruikt. En de Bijbel is in twee delen verdeeld. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dit vind ik foutief. Vind ik een slechte woordkeuze. Want er is maar één Bijbel. En het Oude Testament is net zo goed Bijbel als het Nieuwe Testament. Als wij spreken over het Oude Verbond, dan spreken we over het verbond dat God met het volk Israël gesloten heeft. Dan spreken we ook, en het is een verbond dat op een of andere manier toch door blijft werken, maar er is een nieuw verbond gekomen. En daarin moeten wij leven en wij leren te leven in dat nieuwe verbond. Ik wil even iets heel kort één versje lezen over het Oude Verbond. Daar komen we later op terug en later komt die ook op de beamer. Dus ik ga hem jullie. Het staat in 8 vers 13. Op het moment dat hij spreekt over een nieuw verbond, heeft hij het eerste al als verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is en versleten, is de teloorgang nabij. Dus het Oude Verbond, hier spreekt het niet over de. Het Oude Testament, wat ons gegeven is om te leren en om te het gegeven onderwijs, dat wij mogen groeien in het geloof. Dus het Oude Testament is ontzettend belangrijk. Het Oude Verbond geldt niet meer voor ons. En vanochtend heb ik een vraag voor jou. En die vraag is, wie is jouw hoge priester? Wie is jouw hoge priester? En is dat Aaron van het Oude Verbond? Of ben jij jouw eigen hoge priester? Of is jouw voorganger jouw hoge priester? Of is Jezus Christus jouw hoge priester? En leef jij in het nieuwe verbond? En je zegt meteen, misschien zeg je meteen van, ja, uiteraard, Jezus is mijn hoge priester. Maar je kan het wel uitspreken met je mond en je kan wel zeggen, ja, Jezus is mijn hoge priester. Maar leef jij ook daarna? Ben jij ook bewust wat het betekent dat Jezus jouw hoge priester is? En ik wil dus vanochtend even heel duidelijk maken dat Jezus jouw hoge priester moet zijn. Nou weet ik dat heel veel van ons hier jonge christenen zijn. Anderen zijn al hun hele leven christenen, al voor Abraham. Sommigen van jullie weten al zoveel over de Bijbel. Maar mijn uitdaging als prediker is om een balans te vinden voor de jonge gelovigen en de mensen die al heel lang geloven. Dus ik wil uitleggen, wat is een hoge priester? Ik wil uitleggen wat dat met Jezus te maken heeft. Ik wil uitleggen wat hij deed en wat hij doet. Nou, de hoge priester, we zien hem hier. De hoge priester in het Oude Verbond was de bemiddelaar. De bemiddelaar. Dus alle priesters waren bemiddelaars. Maar de hoge priester was de bemiddelaar van tussen God en mensen. Want een priester moest altijd een mens en God samenbrengen. Als jij iets wil van God, moet je naar de tempel gaan. En de priester bracht jou in contact met God. Maar deze hoge priester was de belangrijkste vertegenwoordiger van de mensen naar God toe. Nou, dat is interessant, hè? Dus de hoge priester was de vertegenwoordiger van de mensen achter zich en naar God toe. De profeet is een beetje het omgekeerde. Hij is de vertegenwoordiger van God naar de mensen toe. Hij spreekt wat God, hij zegt wat God, God wil. En dat spreekt hij uit zijn mond naar zijn volk toe. De priester, die komt al met alles wat het volk heeft en gaat naar God toe. Nou, dat is heel belangrijk om dat goed over bewust te zijn. De hoge priester, deze man, die zo uitzag, die had het voorrecht om één keer per jaar het heilige der heiligen binnen te treden. Het allerheiligste van de tempel. En daar was God. Daar was het aangezicht van God. En daar mocht je naartoe gaan één keer per jaar om te bemiddelen. We kunnen de volgende slide even bekijken. Die hoge priester die zag er prachtig uit. En hij was de... Alles wat hij aan had betekenis. Heel veel achtergrond, dat is een preek op zich, als ik dat allemaal zou aanhalen. Maar de hoge priester was van het oude Israël het hoofd van alle priesters. Hij was het hoofd van de levieten. En hij bekleedde de hoogste functie in het priesterdom. Nou, de taken van überhaupt van priesters was leiden van de offerdienst. Dat voor verzoening was en voor voorbeden. De priesters onderwezen in de wet. De priesters deden rechtspraak en ze waren ook verantwoordelijk voor de lofprijs en de aanbidding. Het Hebreeuwse woord voor hoge priester is Kohen Gadol. Kohen Gadol. En letterlijk betekent dat priester groot. En als je het omdraait, dan heb je de grote priester, de hoge priester. Nou, eergisteren, heel apart, is wie overleden? Leonard Cohen, en we zijn allemaal heel verdrietig. Zijn mooie donkere stem, ik ga het niet nadoen. Maar als hij dat Halleluja zingt, is toch wel heel mooi. Ondanks dat liedje een beetje een vaag liedje is. Volgens mij haalt hij daar Delilah en Bathsheba door elkaar in dat liedje. Maar dat mogen jullie thuis eventjes opgoogelen. Leonard Cohen is eergisteren overleden. En hij heette met achternaam Cohen. En het is heel waarschijnlijk dat hij afstamt van de priesterfamilie. He, dus we hadden ook in Amsterdam hadden wij een burgemeester die heette Cohen met achternaam van de PvdA. En dat, hij is een nakomeling van het priestergeslacht Levi. Dat waren de Cohens. Cohen betekent priester. Nou, Aaron was de allereerste Cohen Gadol. Elke hoge priester moest een directe nakomeling zijn van Aaron. Meestal de oudste zoon. En de hoge priester, de priesters en de levieten waren dus, kwamen allemaal van de stam Levi. In de tijd van het Nieuwe Testament was de hoge priester de voorzitter ook van de hoge raad, van de Sanhedrin. En het was de hoge priester Caiaphas die Jezus Christus veroordeelde, ter dood veroordeelde namens de Sanhedrin. Dus dat ook Caiaphas was een nakomeling, directe nakomeling van Aaron. Nou, volgens het Oude Testament was de hoge priester de hoogste bemiddelaar tussen God en de mensen. De hoge priester moest allerlei sacrale, heilige dingen verrichten. De afkomst van de hoge priester was heel erg belangrijk. Zijn kleding, dat zie je achter mij, was ontzettend belangrijk. Alles had een teken. En hij droeg dat priestergewaad, dat noem je een ephod. Daar alleen al kan je een uur lang over preken. Het priesterschap was een geestelijke functie. Het was een eerbiedwaardige heilig ambt. Het was een groot voorrecht om daar één keer per jaar in het heilige de heilige binnen te komen. En voor God te verschijnen. Kunnen de volgende slide doen? Aan het begin was er nog geen tempel. Onder Mozes was een tabernakel. En daar had je dus ook een heilige der heiligen. Ook de tabernakel was in tweeën gesplitst. De ene deel was heilig. Daar mochten alle priesters komen. En in het heilige der heiligen mocht alleen de hoge priester komen één keer per jaar. En dan later, dit is een replica hoe de tempel uitzag van Israël. op de Tempelberg. Heel apart dat dat nu de UNESCO wil, heeft dat niet benoemd in de afgelopen rapport. Dat daar ooit een tempel staat en dat dat belangrijk was voor de Joden. Ik kan jullie zeggen dat dat het meest heilige is voor de Joden. Ook tot vandaag de Tempelberg waar vroeger hun heilige tempel stond. Die verwoest werd in 70 na Christus. Maar daar was dus het heilige, de heilige, de ark van het verbond. En de priester mocht er één keer per jaar naartoe gaan nadat hij een volmaakt lam had geslacht. En voor de zonde van het volk verzoening bracht. Dat was de taak van de hoge priester. En dat was op de grote verzoendag. Nou, de verzoendag heette Yom Kippur. Yom Kippur. En op de verzoendag mocht er niet gegeten worden, niet gedronken worden, niet gewassen worden, niet gezalfd worden, niet gevreeën worden. Het was een vastendag. Maar het was de belangrijkste dag van het jaar. Want op die dag bracht de hoge priester verzoening voor het hele volk. Er werd een ram geslacht en er werd verzoening gebracht voor het hele volk. En met het bloed van die ram, moest de hoge priester het heiligdom binnenlopen. En hij liep daar naar het ark van het verbond en sprenkelde het bloed daarboven, rechtsboven, dat is het ark van het verbond. En daar is op die deksel werd het bloed besprenkeld van het ram. Binnen, als je de deksel open zou doen, wat verboden was, wat je echt nooit mocht doen. Dan als je naar binnen zou kijken, dan zou je de twee stenen tafel, de wet zien van Mozes. En wat zegt die wet? Je zal niet stelen, je mag niet stelen, je mag niet dat doen, je mag niet. En de wet die laat zien wat je allemaal fout gedaan heeft. En dan is er dat verzoendeksel staat, is daarop. Dan de plaats waar die twee vleugels elkaar raken, is de genadetroon. En daar troont Jezus, daar troont God. En daar ging de hoge priester naartoe en hij besprenkelde daar het bloed van een onschuldig ram, een lam. En dan was het voor één jaar weer goed. En dan moest hij weer komen, de hoge priester. Dus dat is een beetje de taak van de hoge priester. En Aaron was de eerste hoge priester. Hij was de oudere broer van Mozes. Samen met Mozes stond Aaron voor Farao. En moet je nagaan, hij was een van de belangrijke leiders van Egypte. En vooral aan het begin was het ook Aaron die het woord voerde. Hij was ongetwijfeld echt een van de belangrijkste leiders. We kunnen de volgende slide bekijken. Maar de Bijbel is zo ongelooflijk eerlijk. Er staan veel prachtige verhalen van de mannen en vrouwen van God. Maar de gênante gebeurtenissen staan ook in de Bijbel. En we lezen dan over Aaron dat hij de man was die een gouden kalf liet bouwen toen Mozes eventjes na 40 dagen op de berg Horeb in het Sinaï-gebergte was. Nu dat Mozes weg was, was Aaron de leider. En het volk die begon te morren. En ja, Mozes is weg. God horen we ook niks meer van. Dus de toekomstige priester die liet op aandringen van het volk een afgodenbeeld bouwen. Dezelfde man die zo moedig voor Farao stond. En zei, laat mijn volk gaan. Diezelfde man die al de wonderen voor zijn ogen zag. Die wordt overgehaald door het volk om een afgodenbeeld te bouwen. En toen Mozes hem vroeg later van, Mozes kwam dan de berg af en hij zag dat afgodenbeeld en hij zag hoe het volk aan het vieren was om dat afgodenbeeld heen. En hij vroeg, Mozes, broertje, nou grote broer, broer, hoe kon dit gebeuren? Wat is hier aan de hand? En toen zei Aaron heel schaapachtig. Hij zei van, ja, ik weet het ook niet. We verzamelden het goud, we gooiden het in het vuur en daar was het. Daar was dat afgodenbeeld. Maar we lezen wel degelijk dat het artistiek met een gereedschap werd dat afgodenbeeld professioneel gemaakt. Aaron, die later hoge priester werd, die deed zoiets verschrikkelijks. Nou, we kunnen ons afvragen, waarom staat zo'n verhaal in de Bijbel? Waarom kan dat niet even weggelaten worden? Waarom moet deze man van God beschaamd worden? En dat is zo'n gênant verhaal, dat is toch beter om even weg te laten? Maar juist dit verhaal laat ons dat gigantische contrast zien met Jezus Christus. Aan de ene kant de hoge priester, die nooit heeft gezondigd. De hoge priester van het betere verbond, Jezus Christus. En aan de andere kant Aaron, de hoge priester van het eerste verbond. Aaron die faalde toen Mozes even weg was. Maar toch, en er is ook genade in het eerste verbond, toch eerste priester mocht worden. Het eerste verbond is heilig, het is rechtvaardig. Het is zeker ook genadig en liefdevol. Dat lees je in het Oude Testament, dat God elke keer weer genadig was. Maar het was niet compleet. Het was nooit af. En het was niet volmaakt. Israël keek erg op naar Aaron. Hij was de belangrijkste hoge priester van het eerste oude verbond. En Jezus is de hoge priester van het betere verbond, lezen we in Hebreeën. En laat dit tot je doordringen. De hoge priester is de bemiddelaar. Hij is de hoeder, de behoeder van het verbond. Jezus Christus is onze hoge priester, onze bemiddelaar. Hij vertegenwoordigt nu ons bij de Vader. En Jezus heeft nooit gezondigd. Hij was op aarde en hij was blootgesteld op dezelfde dingen die wij meemaken. Elke verzoeking kwam ook naar hem toe. Maar hij weerstond ze allemaal. Jezus heeft ziekte meegemaakt. Hij heeft verdriet meegemaakt. Jezus heeft verraad meegemaakt. Maar hij zondigde niet. Jezus heeft nooit gezondigd. En dat is die tegenstelling met Aaron. Jezus die nooit gezondigd heeft. Die volmaakt was. De meest heilige profeet die er is. Jezus Christus. Nooit gezondigd. Een profeet die wonderen kon doen. Een profeet die zo puur was in zijn spreken en in zijn handelen, in zijn doen. Wat een heilig mens was hij hier op aarde. En hij werd ook hoge priester. En dat is de gigantische tegenstelling met Aaron, die gezondigd heeft. Een priester moest verzoening brengen tussen God en mensen. En om een verstoorde relatie, dat is altijd zo. Als je een verstoorde relatie wil repareren, moet er verzoening komen. Toch? Dus als er een relatie stuk is of er is iets mis, wat voor relatie dan ook. Om het weer te repareren, moet verzoening komen. Hoe werd in het Oude Testament verzoening gebracht? Nou, je had twee dingen nodig. Je had een priester nodig en een lam. Een priester en een offer. Jezus was allebei. Dat is apart. He, om de verzoening te brengen heb je een priester nodig en een lam. En Jezus was zowel het volmaakte offerlam van God als ook de hoge priester. Maar heel duidelijk, hij is de hoge priester in de hemel. Hij is daar in de hemel om ons daar te vertegenwoordigen. Maar waarom was Jezus allebei? Waarom was hij zowel het offerlam als ook de hoge priester van het nieuwe verbond? Omdat zowel het offerlam perfect en volmaakt moest zijn, als ook de hoge priester om een volbracht, compleet werk te doen. Als jullie hoeven geen amen te roepen zoals in andere kerken, maar geef even een knikje, als dan weet ik dat jullie het gepakt hebben. Ja, prijs de Heer, halleluja. Dat prikt wat makkelijker. Maar dat is toch, dat raakt mij zoiets. Ik vind dat zo bijzonder. Jezus was volmaakt als lam en als hoge priester. En hij was allebei. Waarin het oude verbond nog verschil is. Men zocht wel een zo'n volmaakt als mogelijk offerlammetje er moest een reflectie zijn wat moest komen, Jezus Christus. Maar een volmaakt lammetje bestaat natuurlijk nooit. Er is altijd wel wat. En een volmaakte hoge priester, kijk naar Aaron, die bestond ook niet. Maar voor het nieuwe verbond, als dat Jezus kon zeggen, het is volbracht. Het is compleet. Het volmaakte werk is afgesloten. Daar had je een volmaakte priester voor nodig en een volmaakt offerlam. En dat is Jezus Christus. Nadat Jezus stierf, ging hij met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom binnen en hij bracht een offer eens en voor altijd. Nou, in vergelijking weer met Aaron, de hoge priester van het eerste verbond. Hij zelf had gezondigd en dat niet zo'n beetje. Hij zelf schoot tekort en toch mocht hij priester worden. Maar Aaron moest elk jaar weer een offer brengen. En dat eerst voor zichzelf en dan voor het volk, voor verzoening. Elke keer opnieuw. En Jezus, de hoge priester van het nieuwe verbond, zijn offer was volmaakt en het werk was volbracht. Eens en voor altijd. Amen. Amen. Nu ga ik een gigantische stap maken. En we gaan kijken naar de koning Uzia. Ik ga een stukje van het verhaal lezen. En dat lezen we in 2 Kronieken 26 vers 5. En Uzia was een goede koning. Hij was een sterke koning. Hij was een rechtvaardige koning. En Uzia was 16 jaar oud, lezen we in 2 Kronieken 26 vers 3. Hij was 16 jaar oud toen hij koning werd. 52 jaar lang regeerde hij in Jeruzalem. En dan lezen we over wat oorlogen die hij gevoerd heeft. Hij heeft het land schoongemaakt van afgodenbeelden. En er was tot aan vers 15 lezen hoe die geweldige dingen die hij gedaan heeft. Maar dan lees je plotseling in vers 16. Maar toen Uzia het toppunt van zijn macht had bereikt, werd hij hoogmoedig. En dat leidde tot zijn ondergang. Hij overtrad het gebod van de Heer, zijn God, door de tempel van de Heer binnen te gaan, om daar zelf een reukoffer te brengen op het reukofferaltaar. Nou, de rest mogen jullie thuis lezen. Ik wil het jullie vertellen wat in dat verhaal gebeurde. We zien hier een koning die moreel een hele hoge standaard had. Een rechtschapen mens. Uzia zuiverde het land van afgodenbeelden en mocht 52 jaar lang regeren over het land. Maar toen hij oud was geworden, toen kwam er hoogmoed in zijn leven. En niet hoogmoed vanwege een zonde of zoiets, maar hoogmoed kwam omdat hij juist zo puur en moreel was. Omdat hij zo goed was. Hij dacht van, ik ben zo goed. Dat werd zijn conclusie. Ik ben een rechtschapen mens. En weet je wat? Ik denk dat ik wel zelf een offer mag brengen. Ik mag zelf de tempel binnenlopen om daar een offer te brengen. Maar offeren in de tempel was een taak van de priesters. Dat mocht hij helemaal niet doen. Dat was helemaal niet de taak van een koning. Dus deze goede koning, deze rechtvaardige man, geen zonde, geen ongerechtigheden, en God hield van hem, dacht op een gegeven moment, weet je wat, ik ga een offer brengen. En de Bijbel noemde dat hoogmoed. Koning Uzia liep de tempel binnen en dan als je dat verder leest, 80 priesters en de hoge priester Azaria, die probeert hem tegen te houden. Moet je nagaan. Deze koning die loopt de tempel binnen. En 80 mensen waarschuwen jou. Soms voordat je een fout maakt. Hoe mooi zou dat zijn als je een verkeerd contract of een iets. Dat er 80 mensen zouden zijn die zeggen. Niet doen. Niet doen. Nou, hij had dat. Hij liep de tempel binnen. De hoge priester staten en 80 priesters die zei, alsjeblieft Uzia, dit moet je niet doen. Dit is jouw ondergang. De volgende zei van, dit is echt niet iets van, jij hebt jouw taak als koning. Wij hebben onze taak als priester. Je moet dit niet doen. Maar hij luisterde niet. Hij ging toch offeren. Hij ging naar het reukofferaltaar en bracht een offer. Nou ja, je zegt misschien, maar offeren is toch goed? Je mag toch offeren? We moeten toch offeren aan de Heer? Weet je, dit herinnert mij aan de volgende vers. Ik heb hem hier wel uitgeschreven. Galaten 3 vers 1, daar staat Galaten, u hebt uw verstand verloren. Dat riepen de priesters misschien tegen Uzia. Wie heeft u in zijn ban gekregen? En Paulus schrijft aan de Galaten, ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding weten, hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? En dat was het probleem van Uzia. Hij vertrouwde op zijn eigen kracht. Soms moet ik hier preken en te vertellen dat wij, dat wij niet moeten zondigen, absoluut. En dat wij een heilig leven moeten leiden. Maar vanochtend wil ik jullie vertellen dat uit eigen kracht nog wel misschien nog veel erger is. Als jij probeert uit eigen kracht het te doen. Je ziet, dat is het voorbeeld wat de kerk in Galaten probeerde te doen. Uzia had geen probleem met immoraliteit. Niet met afgodendienst zoals Aaron. Maar zijn fout was, hij vertrouwde op zijn eigen kracht. En dit bracht hem ertoe om zelf te gaan offeren. En het resultaat was verschrikkelijk voor deze koning. Deze goede koning eindigde slecht. Hij kreeg, kan je weer even teruggaan naar de vorige? Hij kreeg, je ziet dat op de oude beelden, hij kreeg huidvraat op zijn voorhoofd. En de priesters moesten hem uit de tempel uitzetten, want je mag niet met zo'n ziekte in de tempel rondlopen. Dus hij werd uit de tempel uitgezet. Hij mocht nooit meer de tempel binnenkomen. Hij had dat gemogen als hij hersteld zou worden. Maar hij verzuimde om vergeving te vragen, om verzoening te brengen. Dat zeker wel mogelijk was. Maar ja, als hoogmoed één keer in je hart komt. Wat verschrikkelijk. Zo'n goede koning die zo slecht eindigde. En dan vragen je af, ja, maar waarom was dat zo erg van Uzia? Waarom was God zo boos? Of waarom kreeg hij huidvraat alleen om te offeren? Waarom is dit zo erg? En ik geloof dat dit verhaal ons iets heel belangrijks vertelt. Wij mogen niet optreden als onze eigen hoge priester. De stelling vanochtend was, wie is jouw hoge priester? Is dat Aaron van het oude verbond? Of ben jij je eigen hoge priester zoals Uzia? Of is jouw voorganger je hoge priester? Of jouw oma of je moeder? Waar je denkt, oh, die doet voorbeden met mij, dan komt het wel goed. Of denk je dat Maria jouw bemiddelaar is? Of de paus jouw bemiddelaar is? Ik wil vanochtend zeggen, Jezus Christus is jouw hoge priester. Hij is de enige hoge priester die voor God kan staan. En die voor God staat en bij God is. En voor jou pleit, die voor jou vertegenwoordigt. In het geval van Uzia zien we dat hij het zelf wou doen. En dat wil God ons vertellen, dat moet je niet doen. Uzia wou zelf een offer brengen. Ik ben net zo goed als de priester, dacht hij. Ik kan dat toch ook doen? Ik heb een goed leven geleid. Ik ben rechtvaardig. Dus ik kan toch ook een offer brengen? Nee, kan jij niet. Dat moet de hoge priester doen. Niet jij. In het Oude Testament bracht de hoge priester een verzoeningsoffer. In het Nieuwe Testament is het Jezus Christus. Met het verschil dat zijn offer volbracht is. Eens en voor altijd. Je mag niets toevoegen aan het volbrachte werk van Jezus Christus. Dat is de boodschap. Want de hoge priester heeft het gedaan. We leren van Uzia dat niemand anders dan de hoge priester het offer mag brengen. Niets mag je toevoegen of wegnemen van het offer van Jezus Christus. Ik heb het niet over offers van lofprijs en niet offers van als je iets wil geven en zo, dat noemen wij ook offer. Ik heb het hier over het offer dat verlossing bracht. Het offer, het volmaakte offer dat Jezus gebracht heeft voor ons. Dat de enige weg is naar verlossing. Er is alleen maar één manier om gered te worden en dat is door Jezus Christus. Er is geen tweede manier, er is geen derde manier, er is geen plan B. Er is maar één weg, Jezus Christus. En je weet misschien dat niemand iets kan toevoegen en af kan nemen van het volmaakte offer. Misschien is je dat duidelijk, maar ik wil dat ook zeggen dat in jouw leven kan jij wel gedachtes hebben van, ik kan het toch ook wel zelf. Of ik ben wel zelf goed. Ik kan ook wel zelf een offer brengen. En ik kan misschien wel wat toevoegen aan mijn verlossing. En daar wil ik je echt zeggen van, mag je niet doen. Dat moet je niet doen. Jezus heeft het werk gedaan. En er kan maar één iemand in jouw leven de hoge priester zijn. Er kan maar één zijn. Wie is jouw hoge priester in jouw leven? Is dat Jezus? En als Jezus jouw hoge priester is, dan zit je goed. dan zit je goed. Dan is het heerlijk. Je mag door je leven lopen van, ik heb een goede hoge priester. Ik heb een goede hoge priester. In het boek Hebreeën wordt het eerste en het betere verbond met elkaar vergeleken. Daarin worden ook dus Jezus en Aaron vergeleken. En Jezus staat voor het nieuwe, Aaron staat voor het oude. Waarom is Jezus de betere hoge priester? Nou, omdat hij niet gezondigd heeft. Omdat zijn werk volmaakt was. Dus Jezus hoefde niet nog voor zijn eigen zonde te offeren. Jezus heeft nooit gezondigd, hij vervulde de wet. En dan kunnen we kijken in Hebreeën 8 vers 1. En dat vind ik zo een prachtig vers. Daar staat in Hebreeën 8 vers 1, en als het goed is komt het achter mij, daar staat het kern van mijn betoog. Nou, als je op school bent en je moet een stuk lezen, een heel stuk, en de Hebreeënbrief heeft 13 hoofdstukken, als je bij hoofdstuk 8 beland bent en daar leest het kern van mijn betoog, dan haal je je marker uit en je gaat dat onderstrepen. Hier komt het. Hier komt iets wat eigenlijk de hele brief samenvat misschien, of wat het allerbelangrijkste is van de hele brief van de Hebreeën. De kern van mijn betoog. En hier komt, wat is de kern van het betoog? Het is dit: wij hebben een hoge priester die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom. Die de tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Is dat geweldig? Wij hebben een hoge priester die in de hemel plaatsgenomen heeft. Dat zegt al zoveel. Dus het kern van het betoog is dat Jezus, onze hoge priester, naar de hemel gegaan is en daar zit op de troon. Hij is de enige die het werk heeft afgemaakt. En ik heb dit al eerder wel eens gezegd. Kan je een paar slides naar achter gaan, naar de tabernakel en de tempel? Dit plaatje. Of het nou de tempel of de tabernakel was, het was een heiligdom zonder stoel of troon. De hoge priester had geen troon en de priesters hadden ook geen stoeltje, geen krukje, helemaal niks. Het enige wat ze konden doen is de hele dag staan. Ze stonden in het heiligdom. Wat zijn wij gezegend dat wij stoelen hebben, hè? Ik was in Nepal, was ik in kerken, er waren geen stoelen, er zaten ze op de grond. Dat kan ook, maar wij mogen lekker zitten op stoelen. In het heiligdom waren er geen stoelen. Waarom waren er geen stoelen? Omdat je pas gaat zitten als het werk af is. En de hoge priesters werk was nooit af. De priesters die konden werken, maar het was nooit volbracht. Er moest altijd weer nog een offer gebracht worden. En nog een offer. En volgend jaar weer en nog een keer. Het was nooit af. Maar toen Jezus Christus het offer gebracht heeft, toen mocht hij zeggen: het is volbracht. Het was af. Voor ons is er niet meer een verzoensdag, zo'n Yom Kippur, elk jaar. Dat hoeven wij niet te vieren. Jezus heeft zich verzoend met de mensen. Zijn kant is volbracht. Verzoening wordt realiteit als jij het aanneemt. En dus de grote verzoendag heeft zich vervuld aan het kruis. Jezus heeft God en mens verzoend van zijn kant. Dus van zijn kant is het in orde. Bij alle mensen op aarde is die uitgestrekte hand. En de vergeving, neem jij dat aan? Neem jij de verzoening aan? En als jij dat aanneemt, als jij vanochtend hier bent en zegt: ik wil die verzoening in mijn leven. Ik wil een kind van God worden. Ik wil dat die verzoening wat Jezus daar gedaan heeft aan het kruis, ik wil dat dat realiteit wordt in mijn leven. Ik wil verzoend worden met God. Mag jij vandaag zeggen: God, ik wil verzoend worden met u. En dan maak jij jouw Yom Kippur mee. Dan heb jij de grote verzoendag meegemaakt. En dan wordt het vandaag Yom Kippur voor jou. Dan heb jij de verzoening beleefd in jouw leven. En het moment, hè, en er kunnen heel veel van ons getuigen. Het moment dat jij zegt: Jezus, kom in mijn hart. Heer, ik neem u aan als Heer van mijn leven. Als jij dat doet, dan ervaar je een vreugde. En dan komt er vrede in jouw leven. Het is een feest voor jou als jij Gods verzoening aanneemt. Jezus heeft alles gedaan. Jij hoeft het alleen maar te ontvangen. En dan ervaar jij jouw grote verzoendag. De dag dat Jezus jouw redder wordt, is jouw dag van verzoening. En wat ging Jezus doen? nadat hij aan het kruis stierf en zijn leven gaf en naar de hemel ging, wat deed hij toen? Hij ging naar de hemel, hij bracht het offer, hij ging naar het hemels heiligdom, want in de hemel staat dit heiligdom. Dit was een kopie. Dat lezen we in Hebreeën, dat toen Mozes dit tent maakte en met alle dingen erin, lezen we dat Mozes even mocht kijken in de hemel en zag hoe het uitzag daar. Dus in het echte heiligdom dat niet door mensen gemaakt is, is in de hemel. En toen Jezus naar de hemel ging, liep hij het heiligdom binnen met zijn eigen bloed. Hij besprenkelde het en het was gedaan. Verzoening was gedaan. Hij heeft de schuld betaald. Voor alle zonden heeft hij betaald. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Zo krachtig was het bloed van Jezus. De toegang tussen het heilige en het heilige en het heilige der heiligen was opengescheurd. Nu is er vrije toegang. En aan de ene kant mogen we daar geweldig elke keer zo binnen rennen en naar God toe komen. Aan de andere kant is het soms ook eventjes belangrijk om er stil bij te staan. En daarom ook vieren we ook het avondmaal. Van wauw, het heeft God zoveel gekost om dat te bewerkstelligen. Ik was toeschouwer. Ik heb daar aan dat verbond helemaal niks gedaan. Maar ik mag genieten van het verbond. En ik ben geadopteerd in dat gezin. Ik word voorwaardig als zoon of dochter geaccepteerd in dit gezin. Wat is dat bijzonder? Wat is dat bijzonder? Wat een voorrecht is het om een kind van God te zijn. En daarom zegt Petrus ook, God is heilig, dus leef ook heilig, wees ook heilig. Hij heeft jou heilig gemaakt. Dus leef als iemand die heilig is. Leef niet als een varken. Dus omdat jij heilig bent, moet je ook heilig leven. Het is niet dat jij leeft om heilig te worden. God heeft jou heilig gemaakt en vraagt nu aan jou. Ik heb jou in staat gesteld nu om heilig te leven. Omdat je heilig bent. Omdat je gerechtvaardigd bent. Omdat je verzoend bent. Halleluja. Dus Jezus ging zitten. Omdat het werk volbracht was. En daar zit hij nog steeds. En hij vertegenwoordigt ons voor de Vader. Het enige wat nog overgebleven is, is de verkondiging. Het werk is gedaan. Ja, het werk is gedaan. Het verlossingswerk is gedaan. Maar er is zeker nog werk. Goede werken heeft, dat lees je in Efeziërs 2 vers 10. Goede werken heeft God voor jou voorbereid. Niet om voor verlossing, niet om naar de hemel te komen. Nee, goede werken heeft hij voor jou voorbereid. Die liggen voor jou, je mag ze oprapen als het ware. En daar ligt iets heel belangrijks voor ons. Een taak voor ons, een taak voor zijn gemeente is de verkondiging. De verkondiging van de verzoening. Daarom was ook het motto dit jaar ambassadeurs van verzoening. Dat ben jij en dat ben ik. Wij mogen nu rondlopen en vertellen aan mensen, het werk is volbracht. Er is verzoening en je mag het aan mensen vertellen, overal waar je komt. Wil jij verzoening? Want God heeft het mogelijk gemaakt. Dus de verkondiging is onze taak, dat mogen wij doen. Wij zijn ambassadeurs van de verzoening. Jij bent priester, maar geen hoge priester, onthoud dat. Jij bent priester omdat jij God en mensen samenbrengt. Dat is de taak van een priester. Maar Jezus is de hoge priester, die constant in de hemel daar zit. Ik wil nog twee versen met jullie lezen. En dan sluit ik af. En ik heb ze ook achter mij. Twee geweldige versen. Het werk van de verkondiging heeft Jezus dus aan ons overgelaten. Hebreeën 8 vers 6. Jezus is aangesteld voor een eerbiedwaardigere dienst. In die zin dat hij bemiddelaar is van het betere verbond. Met betere beloften. En 8 vers 13. Op het moment dat God spreekt van een nieuw verbond heeft hij het eerste al verouderd bestempeld. Wel nu, wat verouderd is, is versleten en de teloorgang nabij. Wij leven in het nieuwe verbond. En wij willen leren, hoe ziet dat eruit? Wij willen leren leven. Hoe ziet dat uit om te leven in het nieuwe verbond? En dat is geleid worden door de Heilige Geest. Te roepen, Abba Vader. Te beseffen, ik maak deel uit van een gezin. En ik heb een opdracht gekregen. En die opdracht is het verkondigen van wat Jezus gedaan heeft. Amen. Halleluja, laten we allemaal opstaan. Ik wil vragen of het muziekteam naar voren kan komen.